Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Voetbalpraat na het weekend van de uitbundige volksfeest in de Eredivisie. PSV nam een voorschot op de kampioensviering. In Rotterdam zijn de festiviteiten volgens mij nog steeds aan de gang. En NEC-spelers werden als helden onthaald na de winst in de voorlopige laatste Gelderse derby. Genoeg om te bespreken met twee mannen die ook wel van een feestje houden. Mikkel Schouka en Freek Jans en de man die na zijn geboorte in een poel van Jolijt viel. Ons eigen zonnetje in huis, de pretletter van ESPN. Hij is hier, Kenneth Perez. Goedenavond allemaal.
Applaus eigenlijk.
Ja, zo hoort er echt bij. Ja, het is maandag, hè, geloof ik. Dat betekent dat Kenneth begint.
Oh, dat wilde je gelijk dat ik ging doen, eigenlijk. Hè?
Ik zat erop
te wachten.
Je wilde
geen rust hebben. Nou, er is een rapport naar buiten gekomen vandaag.
Oh.
Schokkend rapport. Dat laat zien dat Mislintat niet met kwaadwillige opzet die dingen gedaan hebben. Maar dat hij het dus echt niet kan. Dus dat hij niet goed in zijn werk is. Ja. Dat komt eigenlijk uit het rapport.
Dus eigenlijk is dit de slechte uitkomst van het onderzoek voor Mislintat.
Ja. Ik had bijna liever als ik Mislintat was van ja, ik heb het echt met kwade opzet gedaan. In plaats van nu, ik kan er helemaal niks van.
Ja.
Dus hij is vrijgepleit voor alle misstanden. Of laat me zo zeggen, ze hebben het niet kunnen bewijzen.
Nee.
Dat is misschien een betere omschrijving.
Dat is het inderdaad. Dat was het KPMG-rapport wat lang verwacht werd, wat vandaag dus kwam. Voor het rapport is gebruik gemaakt van openbare bronnen en informatie die door betrokkenen vrijwillig beschikbaar is gesteld. Ja, klinkt dat dan
en het duurde lang, omdat het lang duurde om die rapporten enzovoort te krijgen. Dat is de verweer van KPMG.
Oké. Freek, hoe was het bij
niet
jullie op de redactie?
Echt, toch? Niet echt verrassend. Nee. Volgens mij zijpelde ook de laatste week ook wel uit dat het niet zo was dat er echt iets was om hem aanhangig te maken. Maar het is wel wat Kenneth zegt. Dat was ook bij ons de eerste reactie. Van oké, ja, hij is eigenlijk gewoon slecht in zijn functioneren als TD. Maar ja, dat zien we natuurlijk al langere tijd. Dat natuurlijk het geval is als je voor ongeveer 120 miljoen een selectie samenstelt. Wat we nu wekelijks zien. Met alles wat daaromheen ook gebeurd
plus staf,
is. Plus staf, absoluut. Daarom plus staf, plus ook de hele fetus. Maar het grappige vond ik wel ook in die passages die er stonden, ook van dat het eigenlijk kwam het neer vanuit de RVC, dat er een machtsvacuüm, solistisch handelen, dat soort termen werden er natuurlijk gebruikt. Nou, dat was natuurlijk ook al langer bekend, dat Missie dat deed. Daar haalden ze ook wel excuses voor, omdat er was geen algemeen directeur. Het was op dat vlak natuurlijk ook binnen Ajax waren er veel posities vakant. Maar ja, kijk eens naar het heden. Opnieuw natuurlijk heel veel belangrijke posities vakant. Opnieuw een cruciale periode. En ja, die datum van 21 mei die ook in het bericht stond. Hè, het moment dat een...
Dan wordt er een BAFA gehouden. Een buitengewone algemene...
Is het natuurlijk ook ontzettend laat. Hè?
Maar dat is heel laat.
Het seizoen begint in juni, zeg maar, de voorbereiding. Ja. Maar goed, dat is... Maar zijn jullie ooit wel eens in de wereld gedoken van technisch directeuren en zaakwaarnemers?
Nou ja, je hoort wel eens wat.
Ja, maar zijn jullie daarin om een rapport of een artikel erover te schrijven? En
in de
hoe
zin
wordt
van,
dat ontvangen? Dat nou ja, de samenwerking tussen agenten.
Je bedoelt hoe openbaar al die informatie is en wat mensen erover loslaten.
Ja, bij ons Tom Knipping, dat is onderzoeksjournalist. En die zit daar vaak wel, die zit er wel kort op. Die duikt daar eens in zoveel tijd wel in. En die probeert natuurlijk dingen boven water te krijgen. Maar jij doet
en
een
hoe
beetje...
hoe vaak wordt hij bedreigd?
Nou, nee, dat valt denk ik wel mee.
Ja.
Maar jij bedoelt meer dat die passage, bedoel je?
Nee, ik bedoel één ding in zijn algemeen. Er hangt natuurlijk altijd wel een soort van sluier over de functioneren van zaakwaarnemers met technische directeuren. Ja. Weet je, die banden, hoe dat precies in zijn werk gaat. En daar is eigenlijk, volgens mij, heb ik hem nog niet gelezen, een artikel waar die daar echt induikt van, nou, hoe zit het nou precies? Want er zijn genoeg waar mensen denken van, nou, hey, wat is daar precies gebeurd en hoe kan dat? Hoe is zo'n transfer tot stand gekomen? Hoe kan die speler opeens daar spelen? En daar komt eigenlijk nooit echt iets naar buiten. Ik denk dat het gewoon heel moeilijk is.
Het is van alle tijden. Lemits die PSV in handen had op een gegeven moment. Ja, die deals worden inderdaad gedaan. Die speler neem je, maar dan neem je die er ook bij.
Ja.
Ja, je moet tekenen zoals is gebeurd bij Mislintat, maar wel onder die zaak waarnemen. Ja, Sam Allardyce was volgens mij koning erin. Hè?
Big Sam.
Ja.
Wat vond jij het opvallendste van het KPMG-rapport?
Nou, ja, ik vraag me nu ook af, is het een overwinning voor hem of niet? En je wordt in eerste instantie volgens mij gesteld dat het een nederlaag voor hem is. Omdat er wordt gezegd dat hij heel slecht is. Aan de andere kant, als het nu naar buiten komt dat je gesjoemeld hebt, ja, dan ben je klaar in de wereld. Ja,
het is natuurlijk ook in een grapje. Maar natuurlijk, als je gesjoemeld hebt, dan ben je strafbaar. Dat is minder prettig.
Maar het is natuurlijk vaak zo. Ja, veel mensen in de voetballerij zeggen, maakt een goede trainer nou een goede technisch directeur? Of maakt een goede technisch directeur een goede trainer? Hij zou natuurlijk, ondanks dat het geen geweldige spelers zijn, een beetje geholpen zijn als de resultaten iets beter waren geweest. En de spelers er iets beter uit hadden gezien.
Hij heeft ook de trainer zelf aangesteld trouwens.
Ja, dat is waar. En bij Feyenoord was dat bijvoorbeeld zo. Hè? Arnees haalde ook spelers, vonden mensen die niet goed genoeg waren, maar hij haalde wel Slot.
Ja.
En Slot heeft de spelers beter gemaakt, aantoonbaar. En dus was Arnees ook een goede technisch directeur. Had wel een langere staat van dienst. Dus het ligt altijd dicht bij elkaar.
Maar Mikos, dan kan je wel zeggen, maar hij heeft natuurlijk alles mogen inrichten.
Tuurlijk.
Wel met de beperking van, we moeten terug in salarishuis, enzovoort.
Hij heeft goed verkocht, toch?
Wat zeg je?
Hij heeft goed verkocht. Financieel zag dat er goed uit, toch?
Ja, nou ja, hangt vanaf welke bedragen je goed vindt.
Nou ja, volgens mij hebben ze heel veel geld opgehaald. Met zelfs Bessie zonder verlies.
Wat heeft hij verkocht? Bessie Kudus Alvarez, dat een beetje.
Maar Bessie zonder verlies, dat is op zich al.
Dat is op zich wel.
En hij heeft gewerkt zoals ze in Duitsland volgens mij gewend zijn. Ja, daar werken ze los van de trainer.
Hij heeft natuurlijk zelf ingericht met een staf. En de spelersgroep. Het is natuurlijk wel anders wanneer je in trainen overneemt en je draagt spelers. Nu heb je alles kunnen inrichten.
Hij heeft alles kunnen inrichten, wat je ook zegt.
En goed, en hij heeft het dramatisch gedaan. Ja. En hij heeft geluk. Het is niet te bewijzen. Dat heeft ze niet kunnen bewijzen. Dus hij is off the hook. En hij kan bij Dortmund gaan beginnen.
Maar ook voor hem zijn er heel veel slechte spelers gekocht.
Jawel, maar dat hou je wel. Alleen, hij heeft natuurlijk wel van die 12 en de balans en selectie en de technische staf. En jij zegt net Arnezen, Slot, dat heb je natuurlijk met Overmars, Ten Hag in Amsterdam vrij recent dezelfde wisselwerking gezien. Maar laten we wel zeggen, je kunt nu, in het begin was misschien soms snel per speler, maar nu van die 12 aankopen voor 120 miljoen. Kun je toch al voor een groot deel zeggen.
Ja, maar hij is toch ook de grondlegger van wat er dit seizoen gebeurd is.
Tuurlijk,
wat we gisteren hebben gezien, daar is hij toch de grondlegger van.
Ook, maar daarvoor ging het ook al fout. En volgens mij is les 1, je moet alles op alles zetten om de juiste trainer binnen te halen.
Ja. Nog één ding, Freek, want jij zei absoluut. Net, op dit moment is er ook zo'n machtsvacuum, wat er toen ook was.
Ja.
Zijn alle, deze hele situatie, is die nu een beetje hetzelfde als toen? En is er nu ook een gevaar voor weer zoiets?
Nou, het gevaar is wel het machtsvacuum. En het gevaar is dat je 21 mei is dan de vergadering waarin het ook niet alleen hierover gaat, maar ook over Alex Kroes gaat. Nou ja, het is nu 8 april. Daar zit wel weer een hele lange tijd tussen. En als in die tussentijd er geen belangrijke besluiten genomen kunnen worden, of dat het, er kan natuurlijk ook weer een soort politiek spel losbarsten. Dat komt natuurlijk eigenlijk niet ten goede. En je zit wel in de maanden april, mei, waarin toch het fundament voor het nieuwe seizoen moet worden gelegd.
Dat zie je, want Feyenoord heeft al een buitenspeler aangetrokken. PSV kijkt natuurlijk ook door. Dus,
En bij Ajax is het nu gewoon, je hebt geen algemeen directeur, geen technisch directeur, geen hoofdtrainer voor komend seizoen. Ja, ga het maar allemaal invullen. En ondertussen is maar de vraag wat er met Kroes gaat
gebeuren. Nou, ik denk wel dat Michael van Praag van zichzelf overtuigd is dat hij dit
die
wel...
Die indruk heb ik ook wel,
dat hij dit varkensje wel gaat wassen samen met Kelvin
De Lange en Marijn Beuken.
Dat ze hebben een goede kracht erbij. Maar ja, het probleem is alleen, hij is 40 jaar niet actief in het handelen en wandelen met spelers. Ja. En ik heb het gevoel dat best wel veranderd is in hoe jij met zaakwaarnemers enzovoort gaat. En ik geloof namelijk wel dat je niet zomaar even een belletje van Gaal en Danny Blind, fantastische namen, heeft er echt wel verstand van zaken. Maar even advies inwinnen via de telefoon. En ja. Dat gaat volgens mij niet in deze wereld. Je moet het 24/7, bijna manicaal. En de allerbelangrijkste beslissing wat je moet nemen is natuurlijk de trainer.
Ja.
Wie gaat de trainer worden? Wie gaat de nieuwe norm stellen? Wie gaat de kleedkamer op orde stellen? Ja, dat is zo'n cruciaal. Of je nou Pietje of Klaas of welke speler dan ook haalt of wat dan ook. Dat is op dit moment wat mij betreft ondergeschikt.
Als ik jou zo hoor, Freek, verwacht jij een tussenjaar volgend seizoen?
Nou ja, dat zou weer zoveel tussenjaar zijn. Ja. Maar je zegt, de geschiedenis herhaalt zich. Dat is natuurlijk wel zo. De eerste week van juni zaten we hier ook. Toen ging het over Peter Bos wel of niet naar Ajax. Nou, uiteindelijk PSV. Dan zie je wel toch, niet dat nu als Bos nu bij Ajax was geweest, dat ze zomaar even kampioen zouden worden. Nee. Maar die impact is zo groot. En je hebt met Bos en je hebt met Slot, twee toptrainers zitten nu bij de grote concurrenten. Ja, en bij Ajax is maar de vraag waar ze mee komen.
Goed, we gaan straks nog wel over de wedstrijd van... laten we het nou eigenlijk maar nu gewoon doen. Ja, waarom niet?
Ja.
Mikos, jij was gisteren in de Kuip.
Ja.
Was dit de zwakste tegenstander van Feyenoord die je daar hebt gezien, dit seizoen?
Nou, qua uitslag was het de grootste uitslag. Volgens mij was Almere 6-1.
Ja.
Maar ja, het is inderdaad zo dat Volendam tot in blessuretijd kon hopen op een punt in de Kuip. NEC haalde er een punt. Fortuna Sittard haalde er een punt. Ze hebben nog wel een paar clubs gezien. En die waren volgens mij wel beter voorbereid op de storm die zou komen. Iedereen weet wat Feyenoord gaat doen. En bij Ajax was het toch, ja, leek de urgentie van dat afjagen, hoe ze er onderuit zouden kunnen spelen, die leek er niet te zijn. De kwaliteit hebben ze ook niet, maar volgens mij hadden ze ook niet het idee hoe ze dat zouden moeten oplossen.
Nee, en jij had na die 0-0 in Volendam, van donderdag was dat, had jij het gevoel, ze gaan erop?
Ja, nou, ze gaan er altijd op tegen Ajax. Maar ik vond het wel heel opvallend dat ze de kleedkamer in Volendam nog niet uit waren. Of al de teksten kwamen van, jij kent het wel uit de voetballerij, het shirt niet waardig. We mogen het fijne shirt zo niet dragen. Dan denk je al, er gaat wat gebeuren in die wedstrijd. Alleen, ja, de laatste 20 keer dat je in de Kuip Feyenoord-Ajax hebt gezien, zie je altijd het schuim op de mond van het publiek. En die spelers die zich dan over de kop rennen. Maar nu hebben ze het ook gewoon met het kopje gedaan. Dus ze hebben het tempo heel hoog gegooid. De intensiteit was uitstekend.
Maar ze voetballen ook. Nu heb je ook de kwaliteit om dat te kunnen denken.
Nou ja,
en de,
ze hebben dat ontwikkeld.
Niet kwaliteit bij de anderen. Want je hebt het over de zwakste tegenstander. Wel de zwakste tegenstander qua mentaliteit. Ja. In die zin van dat jij je schromelijk overschat als Ajax zijnde. Dat je denkt dat je daar eventjes op je gemakje even kan opbouwen. En daar heeft natuurlijk de tegenstanders hiervoor, zeg maar wat je noemt, die niet te slecht. Ja, die hebben gewoon, die kennen hun beperkingen.
Maar het is ook moeilijk.
Die kende Ajax niet.
Maar wat Volendam doet, dat kan, stel dat Ajax dat doet en ze halen daar een 1-0 nederlaag of 0-0, dan krijgen ze ook de voorlaag.
Maar dat is ook een andere kant, dat is wat ze nu deden.
Ja.
Weet je, en ze werden ook niet geholpen, want je had ook kunnen zeggen, die spits had ook kunnen zeggen, gooi maar in de hoeken.
Ja.
Wij gaan wel werken. Maar als het ook nul beweging is, dan wordt het ook lastig.
Maar je ziet, na 5 minuten was het 4 corners voor Feyenoord. Ja. En Roelie had toen al, volgens mij, al 3 keer geprobeerd tijd te rekken.
Ja.
Dus dat gaf ook wel een gevoel van, ja, ze gaan proberen die 90 minuten te halen. En dat duurde ook best wel lang voordat die eerste goal viel natuurlijk.
34 minuten. Je had het over schuim rond de mond. Maar dat had Arne Slot ook, hè?
Die zat er wel. Hij is natuurlijk altijd wel aanwezig langs de zijkant. Maar ik heb niet de hele wedstrijd op hem zitten letten. Maar ik had wel het idee dat het wat meer was dan normaal. Ja,
ik zag hem op dat scherm natuurlijk. Ik zag hem de hele tijd onder in beeld. Zag je een kaal mannetje heen en weer gaan.
Oh, de laatste 10 minuten ook nog.
Ja.
Volle bak de boel.
Maar was dat echt omdat hij dacht, nu kan ik een punt maken als trainer? Dit is een wedstrijd die mensen nooit meer vergeten.
Nou ja, dat zit vaak wel in het hoofd van Slot. Hè. Dat is een bepaalde historie zien te schrijven. En ja, je proeft
het natuurlijk
wel.
Gelukt, uiteraard.
Dat is gelukt. Maar het had ook nog wel erg kunnen zijn.
Ja.
Ik heb ook Ajaxide gesproken. Die zei, ja, het klinkt heel gek, 6-0. Maar we hadden ook naar 8-9, 10-0 kunnen gaan.
Maar dat is toch ook goed.
En er ontbreekt nog een rode kaart. Er ontbreken misschien nog wel strafschoppen.
Mm-hmm.
Dus het had inderdaad nog erger kunnen zijn.
Maar dat gevoel had je al wij toch ook op de tribune gisteren.
Ja.
Toen in de 67e minuut volgens mij die 6-0 viel. Toen dacht je echt.
Maar ik had ook het gevoel, tot de 34e minuut, toen ze nog niet gescoord hadden, dat het ook wel een wedstrijd kon zijn die we wel vaker hebben gezien. Hè? Dat stormen, ze maken
dan
de goal niet.
Ja.
Duurt heel lang, alles open en dan toch een tegengoal. Maar
Feyenoord heeft het dus in een half uur.
Ja.
De eerste half uur niet gescoord, de laatste half uur niet gescoord.
Ja.
Ze hebben dus een half uur
6 goals gemaakt.
Hebben ze 6 goals gemaakt.
1 afgekeurde nog.
En ze van de kastje naar de muur. Ja, maar dat was later dan de 60e minuut.
Maar echt helemaal akkoord getikt.
Ja.
75 minuten, sorry.
Maar de goals vallen vooral ook. Het aanvalsspel van Feyenoord was natuurlijk goed. Maar de goals vallen dus. Kaplan gaat indribbelen. Balverlies doelpunt. Hato gaat indribbelen, de tweede. Balverlies doelpunt van de Bomen. Bij 5-0 denk ik, ga eens draaien. Balverlies doelpunt.
Dat is ook het spel van Feyenoord. Af te pakken en dan door te gaan.
Dat klopt, maar dat kun je natuurlijk voorkomen.
Om te scoren. Dat is de beste manier. Want dat is ook wat aan de Slot vooraf zei tegen Volendam. Volendam speelt de lange bal.
Ja.
Dus wat moet je altijd doen? Moet je het helemaal, zeg maar, doorheen voetballen. Het overnemen, de omschakeling, ja, dan is het makkelijker scoren. Omdat dan de tegenstander ook vaak uit positie staat.
En het gekke is, ze hebben de laatste weken voortdurend verteld waar ze zoveel problemen mee hebben. Dus ze gaan naar Volendam en dat lukt het niet.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, maar dat komt omdat die ploeg doet dit en dit. Hè, wat Kenneth vertelt. Lange bal, waardoor we het afjagen, dat heeft dan geen zin. Dus ja. Ajax weet dat ook, alleen die
zou John van Schip hem uitzetten na de wedstrijd?
Ja, die heeft denk
hij zei,
interviewtjes.
Wij moeten wel durven en blijven voetballen.
Ja, dat moeten ze.
Maar dat was dus ook de tactiek. Ja. Dus kijk, die spelers kan je maar niet kwalijk nemen dat ze inderdaad bleef voetballen.
Maar dat is ook Ajax, toch?
Natuurlijk. Nee, maar dat is. Maar dit is niet Ajax.
Nee, maar ik bedoel, ze blijven
dat
toch?
Nee, dat begrijp ik. Maar dit is gewoon niet. Dit is niet realiseren hoe matig je bent als team op dit moment.
Maar misschien toch denken, dan maar zo. In plaats van de bal alleen maar naar voren schieten en ook verliezen.
Maar
dan verlies je misschien 1 of 2-0. Maar is het ook Ajax, niet Ajax om tijd te rekenen na 1 minuut?
Nee, dat hebben we nooit gezien.
En ze hebben dit seizoen ook wel wedstrijden gespeeld, Brighton uit, zodat ze wel met die intentie gingen. Het was
iets betere spelers op het veld, denk ik, met een aantal jongens. Maar goed,
waren er iets meer fit misschien. Vandaag was er een opvallend statement nog van Santiago Jiménez. Ja. Vond ik wel opvallend. Die kwam na een 6-0 overwinning op de aartsrivaal met het bericht dat hij houdt van de club. Dat is altijd fijn. Ja. En hij weet dat hij de supporters heeft teleurgesteld de laatste tijd. En dat hij niet heeft gescoord. Dan denk ik, na een 6-0 overwinning zou ik
ja, ik denk dat een beetje geboren is. Hij ging natuurlijk het veld af alsof ze achter stonden. Ja. Hij was de enige in de hele Kuip die niet blij was. En de spelers van Ajax en de staf uiteraard. Maar ik denk dat hij toch dacht van ja, daar moet ik toch een statement over maken. Daar moet ik me toch even over laten gelden. En dan kan je als clubs denken van ja, we laten hem even interviewen. En dan roept hij het bij 3 camera's en dan is het ook zover. Maar je ziet een worstelende jongen in de spits staan. Die,
maar gaat het niet heel veel over Jiménez dan nu?
Dat trekt hij naar zich toe dus, ja. Met dit statement. Maar hij is ook de enige en ik kan zijn gevoel helemaal goed volgen. Hij is de enige Feyenoorder die echt met de Peter in naar huis is gegaan. Ja, 100%. Echt, hij vindt het. Natuurlijk is die blij 6-0 en zo. Maar hij heeft geen aandeel gehad qua scoren. Dit was natuurlijk zijn wedstrijd om nu, weet je, 6-0, twee goals gescoord te hebben. Nou ja, en dan was het helemaal zo. Hij gaat echt als spits zijnde. En ik snap, ik kan me echt goed voorstellen dat Arne Slot echt heeft gedubt. Of dat is het woord.
Ja, dat is wel.
Oh, gedubt over van laten staan en dan samen met Ueda laten staan. Want dat had natuurlijk ook gekund, dat je dan die linker niet, maar dat je dan gewoon met twee spitsen een beetje onder elkaar, om maar te kijken of het lukt. Maar hij koos toch de volgende.
Zouden jullie hem hebben laten staan?
Nou, het is heel het seizoen al een beetje dubbel op dat vlak. Maar de situatie is natuurlijk kraakhelder. Hij moet in de zomer in principe weg. hij moet verkocht worden. En als je hem op de bank zet of je wisselt hem heel vaak, dan gaat de waarde niet omhoog. Je kunt nu inmiddels ook afvragen, als je hem heel lang laat staan en hij maakt geen doelpunt, of dan de waarde omhoog gaat. Maar ja, dat is wel waar ze natuurlijk een beetje mee worstelen. En ja, in de situatie van Ueda is het natuurlijk erg vervelend. Die ziet heel vaak, ook bij Volendam, een spits waarvan die waarschijnlijk op de bank denkt van, nou ja, als ik erin kom zal het toch niet veel minder gaan. Maar hij mag heel lang blijven staan. En dat moet hij natuurlijk wel koesteren. Daarom misschien ook dit statement. Hij wordt toegezongen als hij de ballen de Kuip uitschiet, bij wijze van spreken. Hij mag blijven staan als hij echt niets heeft laten zien. Dus zoals hij hier behandeld wordt, wordt hij waarschijnlijk nergens behandeld.
En Ueda Mikkels, hoe gaat hij daar mee om?
Nou ja, is een Japanse jongen. Dus ja, dan weet je het wel. Ja. Dat is natuurlijk, ik bedoel, die wil natuurlijk wel spelen, maar er is geen jongen die zegt, nu is het afgelopen. Ja. Ik ben hier voor 9 miljoen gehaald. Het wordt tijd dat ik ook mijn kans krijg. En in alle eerlijkheid heeft hij het, behalve bij Heerenveen uit, waar hij die winnende goal maakte, ook niet elke keer laten zien. Hè. Het is vaak maar 10 minuten of 12 minuten. Maar daar kun je wel van zeggen, ja, dan is de wedstrijd gespeeld, komen er meer ruimtes. Dessers, kan ik me herinneren, heeft daarmee Danilo uit het elftal gespeeld.
Het probleem voor de wisselspelers is dat je nergens wedstrijdritme kan opdoen. Nee. Bij welke dan Roelie speelde gisteren zijn eerste wedstrijd in jaar. Omdat je niet bij de jongen en Ueda kan natuurlijk, hij moet het elke keer met 10 minuten. Kan je ook voorstellen wat voor geldingsdrang je dan. Weet je, dan wil je alles doen alles in 10 minuten. Dat je eigenlijk jezelf voorbij loopt. En de
Roelie
vraag
kan
is
volgens mij alleen tegen de andere jong teams spelen in de keukenkampioen-divisie. Dat kan dan wel.
Hij is hier volgens mij niet gespeeld.
Ja,
maar
ik jong Utrecht.
Okay, maar in ieder geval, voor zo'n Jiménez is het misschien, ik snap wel dat het vervelend is om op de bank te komen. Alleen soms is het misschien ook wel dat, stel voor dat hij even op de bank de volgende keer begint en dan na 60 minuten erin komt, wat vaak gebeurt met een spits wisselen. Ja, dan komt de ruimte misschien en dan kan hij net, zeg maar, dat laatste setje om richting de eind van het seizoen. Want als hij de bekerfinale beslist en geweldig speelt, dan kan misschien die club denken van, nou oké, laat ons maar iets meer betalen. Want het is natuurlijk wel echt vervelend dit voor Feyenoord als club zijnde. Ja. Dat jouw speler die in de winterstop dacht, nou,
ja, die zie geld verdampen dit gewoon.
Wordt hem.
Maar dat is voor de bekerfinale natuurlijk ook wel een moment. Want als trainer zijnde denk je misschien, ja, je wil natuurlijk die beker winnen met de sterkste 11. Ja. Maar je gaat toch misschien een klein beetje nadenken, ja. En dat maakt dat Ueda dus ook blijkbaar niet op de training zoveel aantoonbaar beter is. Dat andere spelers zouden zeggen van ja, dit kan niet meer.
Nee. Eén ding nog. In Engeland hebben ze een mooi spreekwoord. Zeggen ze, don't fall in love with a lone player. Is het te laat voor de meeste mensen in Rotterdam als het gaat over Minté?
Nou, ik vond hem niet immens populair. Ook tot voor kort niet. Dit scheelt natuurlijk wel, hè, als je de twee in de klassieker maakt. Maar je hoort toch vaak wel het gemor, omdat het een type speler is waarvan je denkt, ja, wat wat doe je nu uiteindelijk in die laatste bal? Alleen hij gaat zo snel vooruit in wat hij presteert. En de fouten die hij eerst maakte, dat gaat zoveel sneller beter nu. Dat je inderdaad eraf kunt vragen van... ja, als je die nog een jaar kan houden, dan is hij over een jaar is hij helemaal niet meer te stoppen in de Eredivisie.
Voor zijn carrière is het een godsgeschenk dat hij, ja, dat hij in Feyenoord is neergedaald. Ja. En onderaan een slot en de staf mag werken en al die dingen mag leren. Stel voor dat hij inderdaad bij een club was gekomen waar die trainer, weet je, van nou, je hoort maar te, ja, kunnen voetballen, ja, en niet echt mee aan de slag gaan.
Ajax bedoel je?
Nee. In andere landen. In Nederland is het over het algemeen, ja, wel goed verzorgd, okay, dat trainers tijd voor je nemen en tactisch proberen, ja, bij te brengen. Maar in andere landen waar het gewoon is, oh, je bent speler hier? Hier, ga maar voetballen. We gaan je niet echt wat bijleren, persoonlijk. Ja, ja, dat is voor hem. Dit heeft hij zoveel baat bij voor de rest van zijn carrière, om een betere speler te worden uiteindelijk.
Als je dan ook nog met de fiets heen en, ja, weer gaat, dan...
Hij ziet het als training, zei hij. Oh, ja. Hij is ook nog niet bezig met zijn rijles. Hij fietst graag en dat geeft hem extra conditie. En hij vindt het ook grappig dat hij de hele dag naar mensen kan zwaaien. Want hij woont zeg maar tegenover de Kuip, zal zijn huisnummer niet verklappen, nee, maar daarbij de bioscoop. En dus die jongens weten dat.
Bioscoop naar links.
Supporters weten dat. En die zwaaien de hele dag en hij zwaait terug. Hij vindt het hier ontzettend leuk. En ik denk ook dat het voor hem wel beter is om nog een jaar te blijven.
Denk
aan de andere kant,
dat Newcastle dat zou willen? Of denk je, ja, dat zij het misschien dan toch een andere...
Kijk, Engelse clubs gaan natuurlijk naar Thailand of Amerika in de voorbereiding. En nemen ze 40 spelers mee. Ja.
En dan zien ze
dus
gewoon.
Ik denk dat ze denken, ja, in eerste instantie nemen we mee. En als Feyenoord zijn, dan kun je dan natuurlijk niet denken, hij komt wel terug. En dan op het eind horen, hij komt toch niet, nee, terug. Of we geven hem toch liever aan Sunderland. Of,
maar het kan ook zo zijn, ja, dat Newcastle inderdaad denkt van, nou, we willen nu hem zien zoals Paris Saint-Germain deed met Xavi Simons. Ja. Oké, de Eredivisie was grappig. Nu naar Duitsland, ja, dat kunnen ze ook denken van Minté, om te kijken of hij überhaupt de stap kan zetten naar de Premier League.
Maar goed, de Champions League gaat hij spelen, dus
dat scheelt. Ja, en ze zien natuurlijk wel dat hij zich
6 wedstrijden...
Acht.
Sorry?
Acht. Nieuwe competitie, hè?
Oh ja, 8. En dan misschien, nou, laten we hopen meer, maar in ieder geval 8. Maar
Newcastle ziet natuurlijk wel dat hij zich enorm ontwikkelt. Ja. Nou, dus ja,
we gaan het zien. Volgend seizoen. Of die nog op de fiets door Rotterdam kan.
Briljante zege.
Ja, mooi, geweldige overwinning was het voor Feyenoord. Straks nog AZ dat onderuit ging tegen PSV. En PSV zelf natuurlijk met Peter Bos die heel blij was. Of was het geacteerd? Heel graag. Tot zo.
Blijf je nog hangen daar.
Leuk niveau.
Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Straks uiteraard uitgebreid PSV. Toch nog heel even kort, hoor, over die klassieker. Want we hebben de kant van Feyenoord duidelijk belicht. We hadden het al over Ajax, maar ook nog even over die klassieker en de naloop die dat zal hebben. Ik luisterde naar John van Schip na afloop. En die had het vooral over de individuele fouten die waren gemaakt. We hadden het er net al even kort over, het indribbelen en zo. Het deed me toch een beetje denken aan Stijn. Die dat zei, ja, ik zeg wel wat ze moeten doen, maar... ze luisteren gewoon niet. Had jij dat ook, Freek?
Nou, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Dat klopt ook. Dat je altijd het gevoel ook van, nou, nu schuif je het weg. Alleen daaromheen, als ik over de persconferentie spreek waarbij was, daar legde hij ook wel heel erg uit dat hij het ook wel echt wel als zijn eigen fout zag. Hij maakte de opstelling. Hij had vertrouwen dat het op deze manier kon.
En die ook bij ons
dat is falikant mislukt. Dus hij was echt wel heel erg zelfkritisch. Mm-hmm. En tegelijkertijd was hij ook gewoon heel eerlijk. En hij legde het helemaal bloot. Dat het mentaal was het natuurlijk keihard door de ondergrens gezakt. Fysiek was het natuurlijk wel matig. En hij zei, kon er gewoon geen bal 3 keer naar elkaar spelen. En in de rust had hij nou gehoopt dat hij wat los kon krijgen. Nou, dat
ging
was
hij ook terug 5-3.
Ging hij ook terug. En dan probeerde hij ook wat los te krijgen van, je moet moed hebben om hier in te spelen. En ik snap het wel, dan wil je graag een heel tactisch plan hebben. Maar goed, dat...
maar als het tactische plan niet... is om ten koste van alles blijven voetballen... Ja. Dat vind ik niet echt een goed tactisch plan.
Daar we hebben het in de eerste helft vanuit zijn over. Ik vind, daar zit de fout. Mm. Dat jij denkt dat jij... in deze staat, met deze selectie, in deze vorm, tegen dit Feyenoord, naar de Kuip reist. En dat je denkt dat je achterin lekker in kan dribbelen. En dat je op die manier kan voetballen.
Jij was bij die persconferentie, daar was eerst Van Schip. Later kwam Joel Hato daar ook, net 18. Die moet daar dan gaan uitleggen wat er allemaal misging. Hij vertelde dat in de kleedkamer niks werd gezegd. Niet door de trainer, niet door de aanvoerder. Maar
alleen Roelie.
Alleen door de tweede keeper.
Alleen de tweede keeper.
Wat zag dat
ook in
team?
Het veld. Ik weet niet, dat was ook, vond ik ook wel kenmerkend. Na de 6-0, toen rende Roelie de 16 uit. Terwijl Feyenoord dat feestvieren was. Om spelers bij elkaar te krijgen. Nou, je zag echt, iedereen liep weg. En er werd een wegwerpgebaar volgens mij door Bergwijn gemaakt. Het was totale loszand. En die Roelie dacht van ja, er komt nog meer op me af zo. En na afloop is Roelie ook degene die los is gegaan. Ja, wat zegt dat? Ja, het zegt balans in de selectie, hiërarchie, sterk houden tegelijkertijd. Dat weet ik ook wel, ja. Wat kun je nog zeggen na afloop? Daar heb je ook vaak, soms ook wel in voetbalploegen, dat sommige gasten wat zeggen. En dan denkt de rest, nou,
ik denk ook dat ze
murfgebeuk zijn.
Ja. Door eigen toedoen, hoor. Ja. Mm-hmm. Het is niet zo dat, want dat wordt dan een beetje hun redding. Zo van, ja, maar de rommel ook aan alle kanten, aan de bovenkant. Nee. Maar ja, deze wanprestaties achter elkaar. Ja, dat mag je als speler jezelf natuurlijk ook aanrekenen. En gisteren werden ze in alle facetten van hun voetbal werden ze afgetroefd.
Volledig.
Echt alle facetten. Dat was niet één facet waar je denkt, nou, nee. Dat was misschien wel even. Ja. Maar op alle manieren, alle facetten, nee. Maar weggespeeld.
Wat jij bedoelt qua karakters. Je had dan toch, vorig jaar was het natuurlijk ook, ging er ook heel veel mis. Je had dan wel karakters, Alvarez, Klaassen, Tadic.
Maar die keuze is gemaakt voor dit seizoen.
Precies, jongens die opstonden. Waar dan de rest zich aan kon vasthouden. En dan ging het lang niet allemaal goed. Maar die wisten ook wel van dat je niet zo open huis moest geven in zo'n wedstrijd. En nu, ja, aan wie moeten ze zich optrekken?
Ja, niemand. Er is niemand echt om het te doen. En die keuze hebben we eigenlijk gemaakt. Ja. We willen met deze spelers, die worden onze leiders. Dat wordt onze kleedkamer, dat wordt onze norm. Dit dat wordt onze werkethos. Ja. Nou ja, dat is niet heel erg goed uitgepakt.
Nee. Wat moet Van het Schip nu doen? Een paar dagen vrij?
Ja, 5 wedstrijden nog. In de hoop voor Ajax dat het nog 5 wedstrijden zijn. Anders heb je dan ook nog play-offs.
Zeker, maar FC Twente komt eraan.
Twente komt eraan, dan de bekerfinale. En dan krijgen ze nog 4, waarvan de,
onder
onderste 3. Ja, nee, maar de bekerfinale breekt.
Freek, ben je wel op de hoogte? Ja. Die spelen dus niet.
Oh, niet? Nee, die bekerfinale breekt natuurlijk. Dan hebben ze en dan komt er een serie van 4 aan, waarvan de onderste 3. Maar er is geen enkele garantie dat je ook tegen... Nee. Excelsior of Volendam.
Oh, ja, belangrijk, nee, belangrijkste
dat komt
is.
Allemaal nog. Maar Twente, ja. je zal het 6-0 verloren hebben. Je zal dan in de laatste minuut 1-1 gespeeld hebben tegen Go Ahead Eagles in eigen huis. En
het gaat om, na de laatste wedstrijd, waar sta je dan? Want het zal niet zonder geweldig gaan. Zal de laatste 4 wedstrijden ook niet geweldig gaan. Het is gewoon, waar sta je aan het einde? Op welke plek heb je naartoe geknokt? Als dat de 5e plek is, nou, dan zijn ze super blij. Als een 6e, 7e, 8e, 9e, ja, dan moet je play-offs spelen. En dat is heel vervelend. Maar dan zie je het wel. En zondag wordt... Maar wie er ook komt, is het lastig. Jij legt dan de nadruk op Twente.
Omdat ik dat een goede ploeg vind.
Ja, maar jawel. Wie er ook komt...
Fortuna was niet anders destijds. Of Eagles, of noem
is het
op.
Gewoon een hele moeilijke opgave. En daar zijn ze in beland. En je moet proberen karakter te tonen. Hebben ze tot nu toe nog niet gedaan. Maar karakter tonen, de laatste 5 wedstrijden. Trainen. Moet misschien ook wel harde beslissingen nemen over spelers die eigenlijk heilige huisjes zijn. Mm-hmm. Misschien moet je een keer zeggen, nou, niet de beste speler in potentie, maar de meest karaktervolle jongens.
Wat zou zo'n heilig huisje kunnen zijn, wat hij moet omtrappen?
Wie de normale basisspelers zijn.
Ja? Ja. Alle 11?
Nee, maar zijn toch niet allemaal altijd basisspelers. Er zijn natuurlijk wel een aantal spelers die wel voldoen, ja. Die gewoon ook ondersneeuwt in het... In de malaise die daar is, die aan zich individueel echt wel prima spelers zijn. Alleen, je gaat nu mee in deze malaise en daar kan je niet onttrekken. En ik zei het gisteren, maar zet maar een aantal van die finalspelers die nu geweldig wordt geroemd, zet die in zo'n dollende elftal. En daar hebben we het ook niet over van hoe geweldig ze zijn. Het is echt lastig om zich daar uit te onttrekken. En daarom vind ik ook de prestatie dit seizoen van Brobbey... vind ik buitengewoon knap, in zo'n dollende elftal, alsnog jou, ja, je kunnen excelleren, kunnen laten zien, 19 doelpunten, 80, klopt?
Wat, 80?
19? Ja, 19 doelpunten dit seizoen?
Ja, volgens mij staat hij op 19, want dan daarboven...
Nou ja, dat is toch een zeer knappe prestatie in dit elftal.
Absoluut. Nog één ding over Ajax. Graham Potter, wat was dat nou voor verhaal? Die kwam wel toch niet, uiteindelijk niet?
Nou, ik begreep dat het één van de kandidaten was. En dat hij dat er wel met hem contact is geweest. Maar dat hij het zelf heeft afgezegd.
Het was geen topkandidaat. Het was niet de man die het moest gaan doen. Het was gewoon...
Volgens mij één van de kandidaten. En volgens mij is hij in het verleden ook zelf wel eens vaker aangeboden.
Freek, wie
moet het
worden? Wie mag hem nu beslissen? Wie mag zeggen, als ik Kelvin Lange ben, als ik zeg van Graham Potter, hij zegt hij wil, en ik wil hem, of wij willen hem ook, ja, wij nemen hem. Ja. Is het dan gedaan? Of nou, wie, ja, beslist dat?
Nou, dat is wat Van Praag vorige week probeerde te zeggen. En ook van dat de Ajaxiden zich geen zorgen hoeven te maken. Dat ze verder gaan op die weg zonder Alex Kroes. Maar ja, dan heb je dus inderdaad over Marijn Beuken, Kelvin Lang, die met z'n tweeën ondersteund door Danny Blind en Louis van Gaal. En ja, daar, als die met z'n vier een go geven, zal het
maar wie kan, zo gaan. Met wie kan die zaak nemen van de trainer die ze willen hebben? Met wie kan hij knopen doorhakken?
Met Kelvin Lang, maar die heeft dat. Die heeft dat
hij heeft het mandaat.
Die heeft dat in ieder geval, dat technische, heeft hij natuurlijk in de eerste deel, toen Mies dat wegging, ook overgenomen.
Okay.
En dat is niet.
Dus hij is degene die.
Nou ja, Alex Kroes was degene die het moest gaan doen.
Ja, ja, ja.
En nu moeten die twee op zoals je voor in de eerste helft zei, op dagelijkse basis.
Ja.
En ondersteund door die andere twee. Maar ja, het hangt met plakband aan elkaar, dat is duidelijk.
Ja, goed. PSV gaan we het over hebben.
Ja.
Ik weet nog goed die uitspraak van
de aanstaande kampioen.
Jazeker. Ik weet nog dat Dries Mertens ooit zei, ja, dit was wel de kampioenswedstrijd. Toen werden ze volgens mij geen kampioen uiteindelijk. Maar was, dit wel de kampioenswedstrijd, Mikos? Tegen AZ? Zo leek het wel eigenlijk.
Ja, maar ja, natuurlijk. Maar die kampioenswedstrijd, die hebben ze toch al veel eerder gespeeld, voor je gevoel.
Nou ja, het was een feest.
Ja, qua sfeer wel. Maar ik bedoel, het is niet de beslissing die nu gevallen is. Maar
na zo'n,
ja,
zo'n nederlaag.
Alsof ze nu denken van, in Eindhoven nu denken van, ja, we zijn zover, we
ze
mogen het ook
uitspreken. Ze durven eraan te denken en het uit te spreken.
Ja. Ik vond wel, Veerman sprak het ook uit bij Oranje, hoor, laatst. Dus het zit ook een beetje aan in het karakter van de spelers. En vaak wordt het niet gewaardeerd door trainers. Dat spelers daar al een voorschot op durven nemen. Maar ja, ook als het nu mis was gegaan tegen AZ, worden ze natuurlijk gewoon kampioen. Maar je proefde wel, wat ik vanaf mijn driezitsbank dan zag, hoor. Dat zit in Eindhoven wel het gevoel hadden, dit is hem, ja.
Ja.
We zijn er.
Ja, mooi feest vond ik het om het te zien. Hoe knap is het om een dip te hebben in een eredivisie-seizoen van één wedstrijd, namelijk NEC?
Ja, superknap. En ook omdat je merkt dat het vanaf de winterstop natuurlijk wat moeizamer gaat. Ook omdat tegenstanders zich anders zijn gaan instellen. Je hebt natuurlijk voorin wel op de vleugels eigenlijk toch best wel lang wat probleempjes gehad. Met Lozano lang geblesseerd en natuurlijk Vitesse weg. Maar toch echt constant blijven presteren. Ja, dat is superknap.
Ja.
Ja. Tilman betere optie op links dan Lozano?
Nu wel, hè?
Zou denken, ja, voor wel. Lozano, ja, heeft niet echt een
nee.
Niet de toegevoegde, nee, waarde wat ik in ieder geval vooraf dacht van, wow,
ja,
speler van Napoli, best wel in de Champions League lekker
28 gedaan. Was hij, of is,
nou,
hij?
Ik dacht, ja, nou, dit is echt een hele rijpe speler en een goede speler voor PSV. Heeft het eindelijk niet echt laten zien. Maar goed, dat is de luxe natuurlijk, want je hebt Noah Lang heel lang niet gehad.
Ja.
En dan heb je toch een Tilman, heb je toch, hoe heet die andere die daar ook af te speelde? Help me even.
Wie bedoel je?
Bedoel je van de eerste seizoen over Vitesse, of wie bedoel je?
Ja, Vitesse ook, ja, natuurlijk. Je had wel wat spelers, ja, die daar gewoon
uit de voeten konden. Ja.
Uit de voeten, ja, konden. En ik, ja, tegen NEC, ja, je noemde een dipje, maar dat is op qua scorebord misschien.
Ja.
Maar ze hebben ook andere wedstrijden net zo gespeeld en dan wel gewonnen. Alleen tegen NEC viel het dan net niet. Maar dat is natuurlijk de enige jammerlijke, want je bent ook altijd op zoek naar hele mooie dingen. En als je ongeslagen door zo'n seizoen heen kan gaan, dat is natuurlijk,
ja,
ja, dat zou echt heel mooi, ja, en bijzonder zijn. Alleen, ja, dat is nu net niet gelukt. Maar aanstaande of afgelopen zaterdag was, vond ik impressive hoe ze speelden.
Nu jagen ze op het record van in elke wedstrijd gescoord te hebben.
Ik denk dat, ja, dat wel gaat lukken.
Dat is,
dat kan, ja, maar niet anders. Ja, dat kan maar niet anders.
Schijnt ook nog niet te zijn gebeurd. Dus,
nee?
Dat, nee. Oh, okay. Kampioen worden en in elke wedstrijd scoren. Dus, dat gaan ze dus al halen. Gefeliciteerd daarmee in Eindhoven. Freek, er was wat transfernieuws vandaag.
Nou, de sijpelen nodig het door. Ja. Ik heb Marco Timmer bij ons wel even contact gehad erover.
Flamingo
onder meer.
Netjes dat je ze allemaal noemt wie het doet. Zeg maar, ja, dat je niet de eer zelf opstrijdt.
We hebben gewoon een hele brede selectie.
Ja, een brede selectie.
Wij hebben wel goed samen
gedaan.
Missie dat nog best bij ons wel. Mee komen kijken.
Kijk, als hoofdredacteur dan.
Ja, nee, die Flamingo's, dat is wel natuurlijk wel, vind ik sowieso best wel bijzonder.
Van Utrecht?
Op zijn 18e door Sassuolo bij Almere weggehaald. Vuurt vorig jaar in Vitesse. En nu inderdaad op de radar bij PSV. En ook nadat Stuart ook wel heeft laten vallen van dat eigenlijk de volgende Mats Wiever moet bij PSV spelen. Daarmee bedoelt hij dat hij ook vindt dat echt binnen Nederland ze super scherp moeten zijn van waar lopen de spelers rond onder de top. die zo'n stap kunnen zetten. Zoals Wiever of Veerman in het verleden heeft gezegd.
Dus die jongen van Heracles, die naast...
De keersmaker.
Okay. Nee, maar kijk, die categorie, dat is natuurlijk wel een hele aantrekkelijke categorie. En de Flamengo heeft volgens mij bij Sassuolo nog een contract voor 1 jaar hierna. En dat zou dan een interessante kunnen zijn die... en verdedigende middenvelden en centraal achterin en op de backs kan spelen. En als Veerman vertrekt, zou dat een...
Er wordt natuurlijk vaak over gezegd van dat soort transfer, dus bord op schoot scouting. Maar daar hebben ze nu juist behoefte aan bij PSV.
Nou ja, kijk, bord op schoot scouting. Als je gewoon de goede spelers in Nederland eruit pikt, ja, dan zou je het zo kunnen noemen. Maar volgens mij is daar ook niks mis mee. Als je de goede
ik vind het wel goed dat ook de topclubs probeert de spelers binnen de Nederlandse competitie probeert die spelers te vinden. Is heel lastig, want het is echt niet een gegeven dat je bij de subtop of middenmoot dat hij dan zomaar even mee kan in de top waar je totaal anders wordt beoordeeld. Maar ik vind het wel goed dat ze dat geld ook binnen Nederland dan uitgeeft.
Dat je ziet hoe ze met Veerman, hoe Veerman zo...
Ja, precies. Dat is wel jammer.
Ja, dat is wel jammer.
Maar ik had het meer over Heracles. Maar inderdaad.
Jij zit met die de keersmaker in je hoofd, hè? Je hebt aandelen in de keersmaker.
Wat heeft hij op jou...
Na 1 keer heb ik dat, zeg maar. En die mensen die hem langer volgen, ook in de...
Keukenkampioen-divisie bij Eindhoven. Goed, echt een bikkel.
Ja. Staat hoog in alle klassementen. Ja.
Maakte weinig goals. En wat deed hij 3 dagen later?
Schiet hem erin.
Scoort hij?
Ja.
Nou, als dat geen...
over detail. Ja, en wel een Reuter natuurlijk.
Ja, maar nog even nog 1 ding. Flamingo, was die eigenlijk al opgevallen als bij Utrecht? Dat is een van de spelers die misschien een stapje kan maken, Mikos?
Nou, toevallig heb ik hem wel eens gesproken toen hij bij Sassuolo speelde. Omdat hij toen speelde hij in het jeugdelftal, maakte hij zo enorm veel goals. Centrale verdediger had hij geloof ik 13 goals gemaakt of zo. Dus dan hebben we ooit een verhaaltje met hem gemaakt. Dus ja, daarna
maar Vitesse ook veel gescoord wel, hè, met corners.
Ja, maar... Ja, het was niet zo dat ik nou meteen dacht, hij moet meteen naar de top. Maar hij ontwikkelt zich wel. Ja.
Nou ja, hij is natuurlijk multi-inzetbaar.
Ja. Dat scheelt. Ja,
en hij speelt middenveld, hij kan links achterin. En links achterin is natuurlijk geen overbodige luxe misschien.
En Welleroyter noemde hij al.
Kwestie, ja, ook om Benitez, dat hij ook nog 1 jaar contract. Dat hij mogelijk wel deze zomer wil vertrekken. Wil PSV wel een mooie transfersom voor hebben. Dus het niet zomaar dat hij...
Komt er goed uit dat hij international is geworden.
Precies, dat hij international is geworden. En dat hij...
En hij wil zelf wel weg dus.
Ja, Spanje. Zijn voorkeur ligt om ooit eens in Spanje te gaan voetballen. En dat heeft hij ook zo uitgesproken. Dus ja, kijk, stel dat hij die transfer maakt, dan willen ze dat gelijk proberen te gebruiken voor Welleroyter. Omdat Drommel heeft aangegeven dat hij... Ja,
geen tweede keeper.
Nee, precies. Dat hij niet nog eens een tweede keeper wil zijn. Logisch is.
Wat vinden ze bij Feyenoord daarvan?
Nou, die nemen het volgens mij niet zo heel serieus. Want het komt natuurlijk uit agenten vandaan. Hè. Ik las ook ergens, ze hebben informatie over hem opgevraagd. En denk, ja, zijn lengte of wat moet je over Welleroyter nu voor informatie opvragen?
Karakter, denk ik.
Nee, maar iedereen weet toch zijn karakter. Dat weet je toch ook binnen no time.
Ik las inderdaad voorzichtig geïnformeerd.
Dat je niet met hem gesproken hebt.
Ze hebben niet bij hem geïnformeerd, begreep ik. Maar ze hebben wel, er is veel interesse voor hem. Vanuit het buitenland, voor Welleroyter. Omdat natuurlijk iedereen ziet, ja, wat gaat er nu bij Feyenoord gebeuren?
Hij is 28, nog 1 jaar ook.
Ja, en heeft het heel goed gedaan. Maar er is natuurlijk nu een situatie dat Bijlo min of meer fit is. Komt de bekerfinale aan. Ja, blijft dus natuurlijk altijd afwachten met elke speler. Maar bij hem is dat natuurlijk onder een vergrootglas. Dus er is een kans dat hij zich weer in het elftal speelt. En dan zou Welleroyter natuurlijk kunnen zeggen, ja, wacht even, nu heb ik het zo goed gedaan elke keer als vervanger. Het wordt misschien ook tijd dan dat ik of hier eerste keeper ben, dan anders ga ik weg. En er is maar 1 jaar contract. En dan kan ik me voorstellen als PSV natuurlijk om zich heen kijkt, dat ze in Nederland geen betere keeper kunnen vinden dan Welleroyter. Alleen,
gaat Feyenoord meewerken aan een transfer naar PSV?
Liever niet, denk ik. Maar goed, ja, als hij nog maar 1 jaar contract heeft, dan wil ze contract niet verlengen. En zij betalen wat ze willen, dan ontkom je er bijna
niet. Wat moet dat zijn?
Ik heb geen idee, maar hij heeft nog 1 jaar contract.
Maar wil hij zijn contract niet verlengen? Of dat...
Nou ja, dat is natuurlijk een punt. Dat hangt natuurlijk af ook van de komende weken. Als Slot zegt van, joh, ja, daar is Bijlo weer. We vinden hem terecht beter. Jij bent de tweede keeper. Dan gaat hij natuurlijk wel zeggen. En dan spreek ik even voor hem. Maar ik heb nu zo vaak laten zien dat ik bij een topclub onder de lat...
Dat zou je dan ook bijna moeten begrijpen.
Als je zo... Maar het andere uiterste is natuurlijk, als je zegt van, ja, Welleroyter blijft onze keeper. Dan zal Bijlo natuurlijk ook niet zeggen, nou ja, dat is goed. Dan ga ik hier...
Dan koopt PSV Bijlo.
Maar die kans lijkt me klein.
Eén van de twee.
Eén van de twee gaat naar PSV. Bijlo naar PSV.
Zijn ze trouwens bij Feyenoord geschrokken van... de karakter van die Has Moussa? Nadat hij getekend heeft. Die hoor je van Vitesse allemaal. Is een verschrikkelijke jongen. Het is echt niet om mee te werken.
Maar jij kent Arne Slot natuurlijk.
Maar hij heeft toch wel, neem ik aan. Hij probeert een beetje een soort van Gaal. De hele mensprincipe. Totaal. Nou, nee, maar dat hij hem...
Hij heeft kort met hem gesproken, begreep ik, en gezegd wat ze van hem verwachten als hij tekent. Nou, dat heeft hij inmiddels gedaan in zijn spel. Maar volgens mij hebben ze het niet over zijn karakter gehad. Maar je kent Arne Slot natuurlijk. Als je een om het fatsoenlijk te houden, maar als je een bijna invalide speler neerzet, denkt Arne Slot natuurlijk nog, als ik met hem aan de slag ga, ja, dan kan ik hem beter maken. En dat heeft hij bij veel spelers ook bewezen. Ja, maar, dus hij denkt in dit geval ook, als hij vervelend doet, ja, dat krijg ik er wel uit. Ja, ja. Hij zegt het niet hardop, maar hij denkt natuurlijk wel, ja, wat Edward Sturing niet lukt, dat lukt mij altijd wel.
Nee, dat kan, maar het is natuurlijk wel jammerlijk als je net getekend hebt. En ik, nou, we hebben echt goede speler. En dan komt de volgende dag, wat en vervelend. Ja.
Ik vond wel, want jij sprak hem, hè,
Sturing.
Toen, hè, dat hij als vader heeft hij het een beetje geprobeerd op te lossen. Ja. Maar ik vond hem in het begin van de week, of aan het eind van de week, vrijdag.
Ja, vrijdag was
vond
hij,
ik hem strakker dan dat hij...
Maar er was ook een medespeler. Die dacht ook
bij Meulensteen.
Die was het ook.
Bij Vincent was dat, ja.
Die zei ook iets van...
Ja, in eerste instantie was Sturing heel erg boos dat hij zich te laat had ziek gemeld. Ah, ja, toen zei hij bij mij toch, ja, ik was eigenlijk gewoon heel erg bezorgd. Want ik kreeg hem niet te pakken en hij woont dus in zijn eentje en ik weet niet waar die is. En het was zijn vader. Ja. En toen kwam daarna Meulensteen, die zei, ja, wij vinden hem eigenlijk ook allemaal heel vervelend.
Ja. Ik kan me wel voorstellen dat Meulensteen en zo'n jongen niet helemaal zeg maar dezelfde...
Maar het is wel een puntje.
Overdrijf ik een beetje, hij zei het niet zo.
Maar Feyenoord heeft niet van dat soort niks spelers. Feyenoord heeft niet van dat soort spelers gehad in de tijdperk van Slot. Ze hebben natuurlijk Walemark, dat soort jongens hebben niet gespeeld. Maar dat zijn Scandinavische jongens. Ja, daar zit niemand bij die op een gegeven moment de deur intrapt bij de staf. En dit zou wel zo'n type kunnen zijn. Aan de andere kant denk ik dat ze ook wel een beetje op zoek zijn naar een jongen die misschien net even iets anders is dan de rest. En die ook af en toe zijn kont tegen de krip zou kunnen gooien. Waar je een beetje mee aan de slag moet.
Maar eerst presteren.
Ja, en Dennis de Kloeze zei van de week toen ze de hoofdsponsor presenteerde dat het wel een project. Ja, het was een heel grappig project. Het was een jonge speler waar ze mee aan de slag konden gaan. Ze zien potentie. Ja, ze betalen wat miljoenen. Maar inmiddels hebben ze ook wel iets. Maar het is vooral een speler waarvan je niet moet verwachten dat hij er bij de eerste wedstrijden meteen staat.
Tijden zijn veranderd bij Feyenoord. Een projectje van 3,5 miljoen.
Ja, ik weet niet of het precies 3,5 miljoen is. Nou dat komt uit 3. De Algerijnse pers. Ik weet niet hoe waar die is.
Maar die projectjes waren natuurlijk ook die twee jongens van Zwolle, waarvan één heel goed gelukt is. Die andere, volgens mij...
Belen en Van der Belt.
Ja. Ja. Maar bij Belen hadden ze wel, omdat er uit die omgeving van Belen zo enorm werd gezegd van je bent gek als je het niet doet. Ja. Hadden ze wel het idee dat gaat hem echt wel worden. En bij Van der Belt had, ja, die kent Slot natuurlijk ook persoonlijk goed. Dus had hij dat idee ook wel. Alleen ja, op het middenveld instromen is toch wel lastiger dan dat.
Ja, zelfs die jongen van 8 miljoen.
Ook, ja.
Een jongen van 8 miljoen. Zerouki. Ja,
maar Belen had min of meer al...
van 8 miljoen is
Zerouki.
Zerouki.
Ben jij geschrokken?
Ramis toevallig.
Ben jij geschrokken van AZ deze week?
Nee.
Nee?
Geschrokken van AZ?
10 goals tegen in 2 wedstrijden.
Dit is toch... Nou ja, ik ben geschrokken van de Heracles, maar niet tegen PSV.
Nee, oké, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar het gaat vooral...
Een package deal. Ja. Nee, ik ben de eerste keer wel geschrokken tegen PSV niet. Dit is toch AZ die we kent. Dat ze, zeg maar, onder deze druk en heel veel keuzes moeten maken. Dat ze niet altijd goede keuzes kunnen maken. En dat ze een beetje het laat gaan. Keurige jongens.
Maar wel vierde in de Eredivisie.
En dus een hele knappe prestatie.
Ja, dat is ook
zo. Bedoel je dat niet?
Nee, ik bedoel meer te zeggen dat het verschil tussen de nummer 1 en 4 wel heel groot is. Als het is nu 5-1 en de vorige keer 4-0.
1 en 2 en de rest is toch immens groot. En dan heb je nog Twente AZ en dan nog een heel groot verschil. En dan heb je een hele grote groep die zeg maar niet echt voor elkaar onderdoet.
Ja, we hebben geen middenmoot, had jij ook al een keer aangegeven.
Tijd geleden.
Ja, blijkt je toch wel kijken op te hebben.
Visioneren. Ja.
Wat, blijft dit dan ook zo, die verhoudingen, denk je, de komende jaren? Of tussen de eerste twee en dan...
Zo, hij wil wel hele maatschappelijke grote problemen aanpakken.
Nou ja, blijft het zo. Ik weet dat het ook dat niet zo lang geleden... Een paar jaar geleden was het Ajax-PSV, was dan de nieuwe topper. En Feyenoord moest hem achteraan hobbelen. Het kan ook weer snel veranderen. Alleen je zit wel met die Champions League miljoenen. En dat is natuurlijk wel voor Feyenoord als nummer 2 natuurlijk heerlijk. Dat je nu al weet, bam.
Maar in het recente verleden is ook bewezen dat die ook heel snel verdampt kan. Kan je heel snel weggeven. Ja, ik moet zeggen, bij Feyenoord valt en staat het echt met of de trainer blijft. Ja. Of eventueel wie de nieuwe trainer wordt. Want dan kan het ook wel weer naar beneden. Zoals iedereen hoopte dat wat er bij Ajax gebeurde is dat Overmars op een of andere manier weg zou gaan en Ten Haag weg zou gaan. Want dan had die andere een kans dat zij de verkeerde keuze zou maken, Ajax. Nou, dat is gebleken. En dat die hoop moet Ajax ook hebben dat Feyenoord eventueel gaan doen. Mm-hmm. Ja. Als hij weggaat. Is daar überhaupt sprake van?
Nee, ja, in die zin...
Totaal
dat,
niet.
Nou, dat er voortdurend naar gevraagd wordt en dat Slot dan zegt, ik heb nog 2 jaar contract. Ja,
ja, ja, okay.
Ze moeten langs Feyenoord, er zit geen clausule meer in. Okay. Maar het zou dus kunnen dat er een club komt waar die oren aan heeft, maar die staat er nog niet.
Okay. En dan moeten ze heel veel gaan betalen.
Zeker.
Dat is in ieder geval zeker. Bedankt Mikos, bedankt Freek, bedankt Kenneth. U bedankt voor het kijken en luisteren. En heel graag tot later deze week. Dag.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.